God en Vader in de hemel. U bent het waard om te ontvangen alle lof en alle eer en alle aanbidding van nu af aan tot in eeuwigheid. En wij roepen uw naam aan aan het begin van deze samenkomst. En wij danken u voor al datgene wat u ons al hebt gegeven. In de verkondiging van het evangelie, in de ontmoeting met elkaar. Ja, Heer, maar bovenal met de ontmoeting, door de ontmoeting met uzelf. We danken u dat u hier wil zijn. En dat u ons bekend wil maken. De verborgenheden van uw koninkrijk. Heer, dat u de schatten van het evangelie ook vanavond aan ons bekend wil maken. En als we beseffen wie wij zijn en wat onze afkomst is. En dat u die grote heilige God bent, die zo laag is afgedaald. En die het liefste wat u had, hebt gegeven. En het ons heeft geopenbaard. Wij danken en prijzen uw grote naam daarvoor. En wij bidden vanavond van u. Geef dat dat ons leven, voor het eerst of opnieuw, zal veranderen naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat wij naar huis mogen gaan als mensen die een levende ontmoeting met u hebben gehad. Open ons hart voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. Opdat we vanavond ook niemand anders zullen zien dan de Heer Jezus alleen. U kent onze gedachten. U weet wat er in ons omgaat. Aan vreugde en aan verdriet. Dan wilt u alles wegnemen, omdat uw woord zijn loop zal hebben. En u ook vanavond alle eer en glorie zal ontvangen. Zegen onze broeder als hij opnieuw de boodschap die u hem op het hart hebt gelegd mag doorgeven. Raak hem aan met een kool van het altaar. Omdat zijn woorden zullen zijn niet van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Wij bidden u dat in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We willen vanavond met elkaar nadenken over het thema goedkope genade, de grootste bedreiging voor het hedendaags christendom. En ter inleiding wil ik een paar versen lezen uit de eerste zendbrief van apostel Paulus die hij schreef aan de gemeente van Thessalonica. Thessalonicenzen 1, daar lezen we 8 versen van. We beginnen bij vers 2 en lezen dan door tot het einde van het hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 1, vanaf vers 2. En daar staat het volgende. Wij danken God altijd over u, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof en de arbeid van uw liefde en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. En in de Heilige Geest. En in veel verzekerdheid. Gelijk gij weet, hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden. En des Heren en het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nood hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Als we nadenken over goedkope genade, dat dat het gevaar is, de bedreiging is voor het hedendaagse christendom, dan is het heel opmerkelijk dat Paulus de gemeente van Thessalonica schrijft en dat hij dankbaar is voor die gemeente en voor wat daar mag gebeuren. Hij dankt. Waarom dankt hij? Nou, het evangelie heeft kracht gedaan en ze hebben het woord van God aangenomen. En het heeft hun leven vernield. Er staat heel duidelijk dat het geen napraters zijn geworden. Maar vers 6 zegt dat ze navolgers geworden zijn. En daar gaat het om. De boodschap van het evangelie heeft kracht gedaan in hun hart. En hun leven is daadwerkelijk radicaal veranderd. Ja, het gaat zelfs zo ver dat ze voorbeelden zijn geworden. Niet alleen voor de gemeenteleden onderling, maar zelfs ook voor de omliggende plaatsen. Er ging een goed gerucht van de gelovigen uit. En die broeders en zusters waren niet zichzelf gebleven. Het was niet zo dat ze zeiden, nou je moet de Heere Jezus maar aannemen, dan ben je behouden. En dan is het wel geregeld voor de rest van je leven. Nee, ze kregen te maken, er staat ook, dat ze het woord aangenomen hebben in veel verdrukking. Maar ze zijn vast blijven houden aan het woord van de levende God. Het was dus niet een opwelling. En ze kregen het niet voor niks in die zin dat het allemaal van een leien dakje ging als het ging om het volgen van de Heer Jezus Christus. En het is belangrijk dat wij ons dat beseffen, ook vanavond. Zalig worden, dat doen we op kosten van een ander. Het evangelie wordt ons allen om niet aangeboden. En we mogen dat aannemen door genade. Maar als het gaat over het volgen, over het discipelschap, over het volgeling zijn van de Heer Jezus, dan kost dat een prijs. En die prijs, dat is je eigen ik. En de vraag is of wij vanavond de Heer Jezus niet alleen kennen als onze heiland, als onze verlosser, maar dat wij hem ook aanvaarden als onze koning, als onze Heer, als degene die het voor het zeggen heeft op alle terreinen van ons leven. En het is heel opmerkelijk wat we lezen in de laatste twee versen, in vers 9 en in vers 10. Paulus die getuigt van drie dingen in de gemeente van Thessalonica. Het eerste is dat de gemeente zich van de afgoden tot God bekeerd heeft. Ze zijn 180 graden omgegaan, hun zonde beleden, de afgoden vaarwel gezegd en een nieuw leven gaan leiden. En dat is het tweede wat hij zegt, dat ze de levende en de waarachtige God zijn gaan dienen. Hun leven was dienstbaar aan het werk in Gods wijngaard. En het derde, dat is dat ze zijn Zoon uit de hemelen verwachten. Drie dingen. Ze hebben zich bekeerd van de afgoden. Ze zijn in de praktijk van alle dag de Heere gaan dienen. En hun leven wordt gestempeld door de verwachting van de spoedige komst van de Heere Jezus in de lucht. En Paulus die kan voor deze drie dingen de gemeente. Hij spreekt zijn dank richting de gemeente uit dat God het zover heeft gebracht. En dat dat hun leven stempelt. En het is ook voor ons als stichting. Hebben we maar één verlangen en dat is dat deze drie belangrijke zaken die Paulus naar voren brengt in vers 9 en 10. De enige reden waarvoor wij dankbaar kunnen zijn. Dat als het woord ook wat dit weekend en de komende week gebracht wordt, ons leven zo vernield. Dat we ons van de afgoden afkeren. Dat we in de praktijk van alle dag laten zien dat we de levende en de waarachtige God dienen. En dat ons leven gestempeld wordt door de verwachting van de Heer Jezus in de lucht. En dat heeft als gevolg dat we een toegewijd leven leiden. En dat we koste wat het kost, in zijn voetstappen willen gaan. En het beeld van de Heer Jezus zo openbaar willen maken in de wereld van alle dag. En dan mag het evangelie, ja dan zal het evangelie ons ook wat kosten. Op het moment dat deze drie zaken ook praktijk zijn voor uw en voor jouw leven. We zullen er vanavond nog wel meer over horen. Maar dit wilde ik ter inleiding, deze drie principes vanuit 1 Thessalonicenzen 1, aan jullie meegeven.
Tonight I have been asked to speak on the subject of cheap grace.
Ik ben gevraagd om vanavond te spreken over het onderwerp goedkope genade.
How many of you are familiar with Dietrich Bonhoeffer and his book that refers to cheap grace?
Hoeveel van jullie zijn bekend met het boek van Dietrich Bonhoeffer waarin hij het heeft over goedkope genade?
Okay, many of you.
Velen van jullie.
Let's go to the Lord in prayer.
Laten we tot de Heere gaan in gebed.
Father, I come before you and I pray that you would speak to us through your word. Lord, there are so many needs, and yet you are able to multiply bread to feed the multitude. Father, I feel like a man who goes to his neighbor's house and says, I have guests, but I have no bread to lay before them. Please give me bread. Father, there are many people here. And in my weakness, I feel that I have very little to lay before them. So I pray that you would give me bread, that bread would multiply. Your people would feed and be strong. Lord, bless this service and do in it what you would desire to do. In Jesus' name, amen.
Amen.
As always, it is a great privilege.
Zoals altijd, het is een groot voorrecht.
For me to preach to you and share with you from God's word.
Voor mij vanavond om tot u te prediken en het woord van God met u te delen.
Although with those lights up there, I feel like I'm preaching to a train.
Ook al heb ik het gevoel dat ik preek tegen een trein met al die lichten hier voor mij.
Dietrich Bonhoeffer talked about cheap grace.
Dietrich Bonhoeffer heeft gesproken over goedkope genade.
An improper or superficial response to what Christ has done for us.
Een ongepaste of een oppervlakkige respons op dat wat Christus voor ons heeft gedaan.
He looked at the church of his day and saw that they were not walking in true discipleship.
Hij keek naar de kerk van zijn eigen tijd en hij zag dat zij niet wandelden in waarachtige discipelschap en navolging van Christus.
He saw cheap grace.
Hij nam dus goedkope genade waar.
Or that people were treating it cheaply.
En dat mensen de genade van God goedkoop behandelden.
I have read his book and I agree with a great portion of it.
En ik heb zijn boek gelezen en ik ben het eens met het grootste gedeelte daarvan.
But I believe that Dietrich Bonhoeffer missed the point.
En toch geloof ik dat Dietrich Bonhoeffer het punt waar het om gaat mist.
He looked at the church of his day and saw that they were not living for Christ.
Hij keek naar de kerk van zijn eigen tijd en hij zag dat ze niet leefden voor Christus.
But he made a wrong presumption.
Maar hij ging uit van een verkeerde vooronderstelling.
He assumed that the institution called church was actually a church.
Want hij veronderstelde namelijk dat het instituut kerk de kerk was.
He did not see that just because someone professes Christ, it does not make them truly a Christian.
Hij zag niet dat wanneer iemand gewoon Christus belijdt, dat hem of haar nog niet een christen maakt.
He was not looking at Christians who were not following Christ.
Hij keek niet naar christenen die Christus niet volgden.
But he was looking at people who were professing Christ but were not actually Christian.
Maar hij keek naar mensen die wel Christus beleden, maar eigenlijk geen christen waren.
And that brings us to the subject of regeneration.
En dat brengt ons bij het onderwerp van de wedergeboorte.
When someone is truly a Christian,
wanneer iemand werkelijk een christen is,
they have been regenerated by the Holy Spirit.
Dan zijn zij wedergeboren door de Heilige Geest.
They have become a new creature.
Ze zijn een nieuwe schepping geworden.
And they will live a new way.
En zij zullen een ander leven leiden.
Those who have believed in Christ,
zij die zijn gaan geloven in Christus,
will continue to be sanctified by Christ.
Zullen ook geheiligd worden door Christus.
They will continue to be led by Christ.
En zij zullen voortdurend geleid worden door Christus.
They will continue to be transformed by Christ.
En zij zullen voortdurend veranderd worden door Christus.
One of the problems I have with many of the missionary statistics in Europe and the West.
Een van de problemen die ik heb met alle zendingsstatistieken in het Westen.
Is that they simply assume that everyone who confesses Christ is Christian.
Is dat zij ervan uitgaan dat een ieder die Christus belijdt, christen is.
They assume that every institution that calls itself a Christian church is actually a church.
Ze gaan ervan uit dat elk instituut dat zichzelf een christelijke kerk noemt, ook een christelijke kerk is.
But they are wrong.
Maar ze zitten ernaast.
If it does not act like a Christian, it is not a Christian.
Want als iemand niet handelt als een christen, dan is hij geen christen.
If it does not have the characteristics of a church, it is not a church.
En als iets niet de eigenschappen van een kerk heeft, dan is het ook geen kerk.
There have been many churches planted throughout all of the West.
En in het Westen zijn er heel veel kerken gesticht.
Some of them were planted 100 years ago.
En sommige werden 100 jaar geleden gesticht.
Some 200 years ago.
En sommige 200 jaar geleden.
And when they were planted, they were vibrant living churches.
En toen die gemeentes gesticht zijn, waren het levende gemeenten.
But that does not mean that they are still a church.
Maar dat betekent niet dat als ze vandaag nog bestaan, dat ze nog steeds kerk zijn.
Even in Asia Minor, Jesus warned the churches.
Zelfs in Klein-Azië waarschuwde Jezus de gemeenten.
Only a few decades after his death and resurrection.
En dat was slechts enkele tientallen jaren na zijn dood en opstanding.
He warned them that if they were not careful, he would remove his candlestick from them.
En hij waarschuwde hen dat als ze niet zouden oppassen, dat de Heere de kandelaar bij hen vandaan zou halen.
And on doing that, they would stop being a church.
En wanneer hij dat zou doen, dan zouden zij stoppen een kerk te zijn.
In the United States.
In de Verenigde Staten.
There are churches everywhere.
Dan vind je overal kerken.
But are there truly churches everywhere?
Maar zijn er werkelijk overal kerken?
Just because there's a building with a cross on top of it.
Alleen dat er een gebouw staat en een kruis bovenop het gebouw.
Just because the people sing hymns.
En dat de mensen geestelijke liederen zingen.
It does not mean that it's a church.
Dat betekent nog niet dat het een kerk is.
It takes much more than just a name.
Want er is meer voor nodig dan de naam christelijk.
So when we look at the world today.
Dus wanneer wij naar de wereld van vandaag kijken.
And we see many, many churches going astray.
We zien heel veel kerken die afdwalen.
And we see many, many people confessing Christ and yet not living like Christ.
We zien heel veel mensen die wel Christus belijden, maar niet leven zoals Jezus Christus.
We need to realize that not everything that is called Christian is truly Christian.
Moeten we ons realiseren dat niet alles dat christelijk wordt genoemd waarlijk christelijk is.
Let me give you an example.
Nou, laat me een voorbeeld geven.
Several years ago, I was listening to an apologist.
Een aantal jaren geleden luisterde ik naar een apologeet.
Very well known.
Een zeer bekende apologeet.
And he said this.
En hij zei dit.
We've got to do something with the Christian youth.
We moeten iets doen met de christelijke jeugd.
Because we have done a survey and found out that 75% of the Christian youth do not believe the resurrection of Jesus Christ is important.
Want we hebben onderzoek gedaan en we zijn erachter gekomen dat 75% van de christelijke jongeren niet geloven dat de opstanding van Jezus Christus belangrijk is.
But the apologist made a terrible error.
Maar deze apologeet, dat is iemand die het geloof verdedigt, maakte een enorme fout.
If those youth do not believe the resurrection of Christ is important, they're not Christian youth.
Want als deze jonge mensen zeggen dat de opstanding van Jezus Christus niet belangrijk is, dan hebben we het helemaal niet over christelijke jongeren.
Because you cannot be Christian and deny the resurrection.
Want het is onmogelijk om christen te zijn en de opstanding te loochenen.
You cannot be Christian and deny the Bible.
En je kunt geen christen zijn en de Bijbel loochenen.
You cannot be Christian and fully embrace liberalism.
Je kunt geen christen zijn en de vrijzinnigheid omarmen.
And you cannot be Christian and live like the world.
En je kunt geen christen zijn en leven zoals de wereld.
Now why is that?
Waarom is dat?
This is not my principal text, but I want us to go for a moment to Ezekiel 36.
Nou, dit is niet mijn hoofdtekst, maar ik wil graag met jullie gaan naar Ezekiel 36.
Verse 26.
Ezekiel 36, vers 26.
What has happened to a person who truly believes?
Wat is er gebeurd met een persoon die waarlijk gelooft?
What happens when someone actually, truly, genuinely becomes a Christian?
Wat gebeurt er wanneer iemand waarlijk, persoonlijk, oprecht een christen wordt?
We see here in verse 26 of chapter 36.
En dat zien wij in Ezekiel 36, vers 26.
God says, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een hart van vlees, een vlezen hart geven.
This is not empty poetry.
Dit is geen lege beeldspraak.
He is not speaking an empty metaphor.
Hij gebruikt niet een metafoor. Het is geen poëzie.
God means what he says here.
Maar God meent wat hij hier zegt.
When someone truly becomes Christian.
Wanneer iemand echt christen wordt.
They have been regenerated by the Spirit of God.
Zijn zij opnieuw geboren door de Geest van God.
And what does God do to them?
En wat doet God met hen?
He takes out their heart of stone.
Hij neemt het hart van steen bij hen weg.
That wicked fallen nature that hates God.
Die slechte gevallen natuur die een hekel heeft aan God.
That stony heart that cannot respond to God.
Dat hart van steen dat niet kan reageren naar God toe.
He takes it out and replaces it with a heart of flesh.
Dat stenen hart neemt hij weg en hij plaatst daarvoor in de plaats een hart van vlees.
A heart that will respond to him.
Een hart dat wel antwoord geeft op hem.
That will hear his call.
En dat zijn roep zal verstaan.
And that will follow him.
En dat hem zal volgen.
That's why you must understand that conversion is more than just a person making a decision.
En daarom moet je begrijpen dat de bekering meer inhoudt dan dat een persoon een beslissing neemt.
It's a supernatural work of the Spirit of God.
Maar het is een bovennatuurlijk werk van de Geest van God.
Whereby the very heart of a person is changed.
Waardoor het hart van de persoon is veranderd.
Let me give you an example.
Nou, laat me een voorbeeld geven.
If Oscar was a statue of stone.
Als Oscar een stenen beeld zou zijn.
I could kick him.
Dan zou ik hem kunnen schoppen.
I could punch him.
Ik zou hem kunnen stompen.
I could pinch him.
Ik zou hem kunnen knijpen.
I could scream at him.
Ik zou tegen hem kunnen schreeuwen.
And what would he do?
En wat zou hij doen?
Nothing.
Helemaal niets.
Because he's stone.
Omdat hij van steen is.
Stone does not move.
Een steen beweegt niet.
It does not hear.
En hoort niks.
It does not respond to any stimuli whatsoever.
En die reageert helemaal niet op welke stimulans dan ook.
But he's not stone.
Maar hij is niet van steen.
He's flesh.
Hij is vlees.
If I punch him,
als ik hem stomp,
he will respond.
Dan zal hij reageren.
If I pinch him,
als ik hem knijp,
he will respond.
Dan zal hij reageren.
He will respond to stimuli because he is living flesh.
Hij reageert op stimulans, om stimulans, omdat hij van vlees is.
That's what God does when he saves someone.
En dat is wat de Heere God doet met iemand die hij behoudt.
He takes out that unresponsive heart and puts in its place a heart that will respond to him.
Hij neemt dat hart dat helemaal niet op hem reageert, dat neemt hij weg en hij geeft daarvoor in de plaats een hart dat wel op hem reageert.
Not only that, in verse 27 he says that he will put his spirit within a person. He says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances.
En dat niet alleen, maar ook in vers 27, daar zegt de Heer dat hij zijn geest zal geven in het binnenste en zal maken dat gij in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten zult bewaren en doen.
Now what's amazing here, if we combine Ezekiel's words with the words of Jeremiah in Jeremiah 31, we can learn the following.
Nou, als we de woorden uit Ezekiel 36 ook in verband brengen met de woorden uit Jeremia 31, kunnen we het volgende leren.
In the new covenant promise of Jeremiah, God says that he will teach his people, that they will all be taught of God, that they will all know him from the least of them to the greatest.
In het nieuwe verbond dat aangekondigd wordt door Jeremia, daar staat dat de Heere hen allen zal onderwijzen en dat allen geleerd zullen zijn door de Heere.
So when God saves a man,
dus wanneer de Heere God iemand redt,
he takes out his heart of stone,
dan neemt hij dat stenen hart weg,
that cannot respond to God,
dat niet kan antwoord geven op hem,
and he puts in its place a heart of flesh that will respond.
En hij geeft daarvoor in de plaats een hart van vlees dat wel respons geeft naar hem toe.
And then as he says in Jeremiah, he will write his laws upon the heart of that person.
En dan staat er in Jeremia 31 dat de Heere zijn wetten in het hart van die persoon schrijft.
He will teach each one of his children through a supernatural work of the Holy Spirit.
Hij zal elk van zijn kinderen onderwijzen door een bovennatuurlijk werk van de Geest.
And he will put his spirit within them.
En hij zal zijn geest in hen brengen.
And he will cause them to walk in his statutes.
En hij zal maken dat zij wandelen naar zijn geboden.
And they will be careful to observe his ordinances.
En dat zij zijn inzettingen zullen onderhouden.
That is why if we see a church full of people.
En dat is de reden dat wanneer wij een kerk zien vol met mensen,
who treat grace as cheap,
die de genade behandelen als iets goedkoops,
who treat it as superficial,
en die het behandelen als oppervlakkig,
who do not follow Christ,
en die Christus niet navolgen,
and do not care to do so,
en zich daar ook geen zorgen om maken,
then we are seeing a church full of lost people.
Dan kijken wij naar een kerk vol met mensen die verloren zijn.
A church full of people that have not been regenerated by the Holy Spirit of God.
Een kerk vol met mensen die niet wedergeboren zijn door de Heilige Geest van God.
Because every true child of God will follow him.
Want elk waarachtig kind van God zal hem volgen.
Now before we go to our main text, let me explain something very important.
Nou, voordat we naar onze hoofdtekst gaan, wil ik iets heel belangrijks nog uitleggen.
This does not mean that the true Christian never sins.
Dit betekent niet dat de ware christen nooit zondigt.
It doesn't mean that the true Christian never has a dull heart.
En het betekent ook niet dat de ware christen nooit een wat minder vurig hart heeft.
It doesn't mean that the true Christian will never stray.
En het betekent ook niet dat de ware christen nooit dwaalt.
But what it does mean is this.
Maar wat het wel betekent is dit.
The true Christian is a new creature.
De ware christen is een nieuwe schepping.
And although they are susceptible to sin,
en ook al zijn ze nog gevoelig voor zonde.
And although you will see weaknesses in their life,
en ook al zie je nog zwakheden in hun levens,
you will see in them a person who has been changed.
Je zult toch een persoon zien die veranderd is.
And a person who continues following after Christ.
En een persoon die doorgaat in het navolgen van Christus.
And a person that when they hear the voice of Christ through the preaching of the word, they desire to follow.
En een persoon die wanneer zij het woord van Christus horen door de prediking en door het woord, dat ze dan een verlangen hebben om te volgen.
I want us to turn to Romans chapter 1 verse 16.
Ik wil graag met jullie lezen uit Romeinen hoofdstuk 1 vers 16.
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.
Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek.
Let me say this. Paul's flesh had every reason to be ashamed of the gospel.
Nou, laat me dit zeggen. Als we denken aan Paulus naar het vlees, dan had hij alle reden om zich te schamen voor het evangelie.
Because the true gospel of Jesus Christ contradicts every philosophy and thought of this age.
Want het evangelie van Jezus Christus gaat dwars in tegen elke filosofie, elke levensfilosofie van de huidige tijd.
If you are going to identify with Jesus Christ, you are going to put yourself in a place where you are going to have to suffer shame.
Als jij je gaat identificeren met Jezus Christus, dan plaats je jezelf in een situatie waarin je ook schande over je heen zult halen.
We live in a world that hates Christianity.
Want we leven in een wereld die een hekel heeft aan het christelijk geloof.
That mocks the gospel of Jesus Christ.
En dat spot met het evangelie van Jezus Christus.
And a world that hates anyone who seriously seeks to follow Jesus Christ and proclaim his gospel.
En we leven in een wereld die werkelijk een hekel heeft aan iedereen die serieus en eerlijk Jezus Christus wil navolgen en het evangelie wil prediken.
There was a time when the West was a stronghold of Christianity.
Er is een tijd geweest waarin het Westen heel sterk was wat betreft het christelijk geloof.
But that is no more.
Maar die tijd is voorbij.
Every year it is getting darker and darker.
En elk jaar wordt het meer duister en meer duister.
And the opposition against Christianity is getting stronger and stronger.
En de tegenstand jegens het christelijk geloof wordt sterker en sterker.
And if you are going to follow Jesus Christ in these next few decades.
En als jij Jezus Christus gaat navolgen de komende tientallen jaren.
You must prepare yourself to suffer shame.
Dan moet je jezelf erop voorbereiden dat je schande zult lijden.
You must prepare yourself for persecution.
Je moet jezelf voorbereiden op vervolging.
And possibly in many forms that you never dreamed.
En misschien wel vervolging in vormen waar je nog nooit aan hebt gedacht.
Just look around you.
Kijk maar eens om je heen.
Look at what's going on.
Wat gebeurt er?
The noose is closing in around our neck. The rope is closing on around our neck.
Okay, het touw dat wordt gelegd om onze nek.
They're passing laws all over the place about hate crimes.
En er worden allerlei wetten wetten vervaardigd, hate crimes.
Where if you say something, it's considered hateful and they put you in prison.
Ja. Hate crimes, dat als je bepaalde dingen zegt, dan wordt er daarvan gezegd dat haatzaaiend is. En dan stoppen ze je in de gevangenis.
In different places in the West, Christian preachers have been thrown in jail.
Op verschillende plaatsen in de westerse wereld zijn predikers van het evangelie gevangen gezet.
Just because they said homosexuality was a sin.
Alleen maar omdat zij zeiden dat homoseksualiteit een zonde is.
If you faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ.
Als jij op een getrouwe wijze het evangelie van Jezus proclameert of daarvan getuigt.
And you faithfully try to point out the sins of men who are dying without Christ.
En als je getrouw bent, ook de zonde noemt en dat mensen verloren gaan als ze Christus niet leren kennen.
You could go to prison.
Dan kan het zijn dat je gevangen wordt gezet.
If you try to evangelize other religions.
Als jij gaat proberen om mensen van andere godsdiensten met het evangelie te bereiken.
You could go to prison.
Kan het zijn dat je gevangen wordt gezet?
If you say someone else is wrong,
als je zegt dat een ander fout is,
you could go to prison.
Kan het zijn dat je gevangen wordt gezet?
And suffer great shame.
En schande leidt.
That is something of the world that the apostle Paul lived in.
En dat is iets van de wereld waarin ook de apostel Paulus zich bevond.
And that will be something of the world that we live in just a few years.
En dat zal deel uitmaken van de wereld waarin wij in slechts jaren tijd ons zullen bevinden.
Are you truly Christian?
Ben je waarlijk christen?
Will you follow him?
Zal jij hem volgen?
Will you proclaim his name?
Zal jij zijn naam verkondigen?
Will you rebuke the nations for their sin?
Zul jij de volkeren bestraffen vanwege hun zonde?
Even though it cost you your job.
Ook als het je misschien je baan kost.
Even though it cost you your family.
Of als het je gezin kost.
Even though it cost you your freedom.
Of als het je vrijheid kost.
Even though it cost you your life.
Of als het je leven kost.
Ten years ago, I never would have thought that I would deliver a message like this.
10 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik dit zou prediken.
But look around you.
Maar kijk om je heen.
As laws are being passed to silence Christianity.
Er worden steeds meer wetten uitgebracht die eigenlijk ertoe leiden dat het christendom de mond wordt gesnoerd.
Now, when they silence us.
Wanneer ze ons de mond snoeren.
Or they attempt to.
Of een poging daartoe doen.
Realize this.
Dan moet je wel dit beseffen.
There will be a whole group of people that are called Christians.
Er zal een hele grote groep mensen zijn die christen genoemd worden.
Who have no problem with the world.
Maar die geen probleem hebben met deze wereld.
They will continue on in their churches.
En die zullen doorgaan met kerk zijn.
And they will have a friendship with the world.
En zij zullen een bepaalde vriendschap met de wereld hebben.
Because they have denied Christ.
Omdat ze Christus hebben gelogen.
And because they have compromised the principles and the commands of Christ.
En omdat ze de geboden en de principes van Christus, omdat ze daar compromissen mee hebben gesloten.
So when you are persecuted.
Dus wanneer je vervolgd wordt.
It won't be as Christians.
Dan zal dat niet zijn als christen.
But as extremists.
Maar je zult vervolgd worden omdat je extremisten bent.
As fanatics.
Omdat je als fanatiekelingen wordt beschouwd.
And even the supposed Christians will rise up against you.
En het kan best zijn dat de mensen die christen genoemd worden zich ook tegen je keren.
In order to save their own necks.
Om hun eigen hoofd te behouden.
I remember during the war in Peru.
Ik weet nog gedurende de oorlog in Peru.
One pastor in Peru got up to share with the other pastors.
Een van de voorgangers die stond op, een van de dominees stond op om te delen met de andere predikanten.
And he said this.
Hij zei dit.
Brothers,
broeders,
It has been appointed unto us to suffer.
Het is ons bestemd om te lijden.
And I'm telling you the same.
En ik zeg vanavond hetzelfde tegen jou, tegen u.
And you're going to have to make a decision.
En jij moet een beslissing nemen.
Are you really going to walk with Christ?
Ga je werkelijk wandelen met Christus?
Are you really going to proclaim his name?
Ga je werkelijk zijn naam verkondigen?
Or will you compromise?
Of zul je een compromis sluiten?
Paul's flesh had every reason to be ashamed of the flesh of the gospel.
Nou, het vlees van Paulus had alle reden om zich te schamen voor het evangelie.
Because his gospel contradicted the world.
Omdat zijn evangelie dwars tegen de wereld inging.
And if you make a stand and preach the same gospel.
En als jij je positie inneemt en hetzelfde evangelie predikt.
Your gospel will contradict the world.
Dan zal jouw evangelie ook dwars tegen de wereld ingaan.
And because of it the world will hate you.
En om die reden zal de wereld je haten.
But fear not.
Maar vrees niet.
For Christ has overcome the world.
Want Christus heeft deze wereld overwonnen.
Now we still have freedom.
Nou, we hebben nog vrijheid.
While we have freedom, we must work.
En zolang wij vrij zijn, moeten wij arbeiden.
We must preach the gospel.
En we moeten het evangelie prediken.
We must pray.
En we moeten bidden.
Maybe the time of judgment will be delayed.
Misschien dat de tijd van het oordeel zal worden uitgesteld.
And God will give us more time to work.
En dat de Heer ons nog meer tijd geeft om te werken.
Don't waste your life.
Maar verspil je leven niet.
If you're a young person and you know the Lord,
als je jong bent en je kent de Heer,
then serve him with all your heart while you still have strength and you still have freedom to do it.
Dien hem dan met je hele hart, zolang je kracht hebt om dat te doen met je hele hart.
As Paul said, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes.
Zoals Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft.
The gospel is the power of God.
Het evangelie is de kracht van God.
What will change a man?
Wat zal een mens veranderen?
The preaching of the gospel of Jesus Christ.
De prediking van het evangelie van Jezus Christus.
What will bring revival to a nation?
En wat zal herleving brengen aan een volk?
The gospel of Jesus Christ.
Het evangelie van Jezus Christus.
Don't rely on something else.
Vertrouw op niets anders.
Don't rely on eloquent words.
En vertrouw niet op schone woorden.
Don't rely on evangelistic programs and missionary strategies.
En vertrouw niet op evangelisatieprogramma's of zendingsstrategieën.
Open your Bible and preach the gospel.
Maar open je Bijbel en predik het evangelie.
Because only the gospel is the power of God unto salvation.
Omdat alleen het evangelie de kracht van God is tot behoud.
Now it's the power of God for salvation.
Het is de kracht Gods tot behoud.
What does that mean?
Wat betekent dat?
That the gospel will justify you?
Dat het evangelie je rechtvaardigt?
That through the gospel you can be saved.
Dat door het evangelie je gered kunt worden.
That through the gospel you can miss hell.
Sorry?
That through the gospel you can miss hell, so you don't go to hell.
Dat je door het evangelie de hel kunt vermijden.
Yes.
Ja.
But it means much more than that.
Maar het betekent veel meer dan dat.
You see, when we talk about salvation, many times we only think in one tense.
Ja, wanneer wij denken aan de behoudenis of de zaligheid, dan denken wij vaak slechts in één tijd.
We only think of one aspect of salvation.
We denken vaak maar aan één aspect van de behoudenis.
Justification.
De rechtvaardigmaking.
But the gospel is not only the power of God to justify us.
Maar het evangelie is niet alleen Gods kracht om ons te rechtvaardigen.
It is also the power of God to sanctify us.
Het is ook de kracht van God om ons te heiligen.
And to lead us on to glory.
En om ons te leiden door dit leven naar de heerlijkheid toe.
Salvation is in three tenses, past, present and future.
Dus de behoudenis is in drie verschillende tijden: de verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd.
Past tense.
Verleden tijd.
God saved me.
God heeft mij behouden.
He saved me from the condemnation of sin.
Hij heeft mij behouden van de veroordeling wegens de zonde.
Present tense.
Tegenwoordige tijd.
He is saving me from the power of sin.
Hij redt mij nu van de kracht van de zonde.
That is sanctification.
Dat is heiliging.
And future tense, he will one day save me from the presence of sin.
En de toekomende tijd, er zal een dag zijn waarop hij mij redt en behoudt van de tegenwoordigheid van de zonde.
The evidence that you have truly believed the gospel unto salvation.
En het bewijs dat je werkelijk in het evangelie hebt geloofd tot zaligheid.
Is that the God who saved you continues to save you.
Is dat de God die je heeft behouden doorgaat met je te behouden.
The God who saves you continues to transform you.
De God die je heeft behouden gaat door met jou te veranderen.
The moment I believed, I was justified and freed from condemnation.
Op het moment dat ik geloofde, werd ik gerechtvaardigd en werd ik bevrijd van de veroordeling.
But the moment I believed, there was the beginning of a progressive salvation. God sanctifying me, changing me, making me holy.
Maar op het moment dat ik geloofde, begon er ook een heel proces van levensheiliging, waarin de Heere God mij heiligt en mij verandert en mij meer heilig maakt.
And that work will continue in me until I go home to glory.
En dat werk in mij dat zet zich voort tot op het moment dat ik de heerlijkheid in zal gaan.
How do you know that you've been justified?
Hoe weet je dat je gerechtvaardigd bent?
It's because the one who justified you continues to sanctify you.
Dat weet je omdat degene die je gerechtvaardigd heeft, doorgaat met jou te heiligen.
The one who saved you from the condemnation of sin.
Degene die je heeft behouden van het oordeel wegens de zonde.
Is working in your life to save you from the power of sin.
Is aan het werk in jouw leven om je te redden van de kracht van de zonde.
That as you walk with Christ through the years of your life.
En terwijl je met Christus wandelt door de jaren heen.
He works in your life.
Is hij aan het werk in je leven?
To make you more and more conformed to his image.
Om jou meer en meer gelijkvormig te maken aan zijn beeld.
And so we have the old principle that sanctification is proof of justification.
En hier hebben we dus dat oude principe dat levensheiliging het bewijs is van rechtvaardiging.
Is that a reality in your life?
Is dat werkelijkheid in jouw leven?
Since you have professed Christ as your Lord and Savior, can you see him working in you and changing you?
Vanaf het moment dat je Jezus Christus hebt beleden als jouw heiland en heer, kan je bemerken dat hij aan het werk is in jouw leven en jou aan het veranderen is?
Is he teaching you?
Is hij aan het onderwijzen?
Leading you?
Aan het leiden?
Blessing you?
Aan het zegenen?
Disciplining you.
Jou aan het tuchtigen.
And doing whatever it takes to make you like him.
En is hij aan het doen alles in jouw leven dat nodig is om jou meer gelijkvormig te maken aan hemzelf?
Is that a reality in your life?
Is dat werkelijkheid in jouw leven?
Or are you a person that simply one time in your life you said you believed and you prayed a prayer? But since then nothing's happened.
Of ben je iemand die zegt van nou ja, er is een moment geweest dat ik Christus heb beleden en dat ik een gebed heb gebeden, maar sindsdien is er eigenlijk niets gebeurd.
Are you truly Christian?
Ben je werkelijk Christen?
Are you truly following him?
En ben je werkelijk hem aan het navolgen?
Now let's talk for a moment about discipleship.
Nou, een aantal dingen ten aanzien van het discipelschap.
Every virtue in your life is progressive.
Elke deugd in je leven die neemt toe, die is aan het groeien.
For example,
bijvoorbeeld,
in order to be saved, I repented and believed.
Om behouden te worden, heb ik mij bekeerd, ben ik tot berouw gekomen en ben ik tot geloof gekomen.
That repentance that saved me.
En dat die bekering waardoor ik behouden ben.
It wasn't the repentance of a mature Christian.
Dat was niet de bekering van een volwassen christen.
It was genuine.
Het was oprecht.
But it wasn't the strong repentance of a Christian of 25 years.
Maar het was niet de sterke bekeringshouding, het was niet de sterke bekering van iemand die al 25 jaar lang christen was.
My faith in Christ that saved me.
Het geloof in Christus waardoor ik zalig werd.
Was not a mature faith.
Was niet een volwassen geloof.
It was not a strong, mature faith of a believer of 25 years.
Het was niet een sterk volwassen geloof van iemand die al 25 jaar lang gelovig is.
It was small, it was weak, but it was genuine.
Het was klein en het was zwak, maar het was wel oprecht.
But over the years, as I began to walk with Christ.
Maar door de jaren heen, terwijl ik ben gaan wandelen met Christus.
That repentance became deeper.
Werd de bekering dieper.
And that faith became stronger.
En het geloof werd sterker.
Now one of the reasons I'm telling you this is because of what I've heard from you as I've been counseling.
Nou, een van de redenen waarom ik hier vanavond over spreek is ook vanwege wat ik van jullie heb gehoord terwijl ik met jullie heb gesproken.
Many of you have sat with me for hours saying, I want to be saved, but I can't be saved.
En vele van jullie hebben urenlang met mij zitten praten en gezegd, ik wil behouden worden, maar ik kan niet behouden worden.
You say, I'm sorry for my sin and I'm repentant, but I don't think my repentance is pure enough.
En sommigen zeggen van ja, ik wil me afkeren en ik keer me af van mijn zonde en ik wil behouden worden, maar ik denk niet dat mijn bekering diep genoeg is.
I've heard you say, I believe in Jesus, but I don't think I'm saved because I don't think my faith is strong enough.
Ik heb je horen zeggen, ja, ik geloof in Jezus, maar ik weet niet dat ik behouden ben, omdat ik niet zeker weet dat mijn geloof sterk genoeg is.
Just listen to that.
Nou, luister daar eens naar.
That's wrong.
Dat is fout.
It does not take great repentance or great manifestations of repentance or great faith to be saved.
Het is niet nodig dat er een hele grote bekering is of dat er een hele bijzondere bekering is of dat er heel bijzonder geloof nodig is om behouden te worden.
It takes genuine repentance.
Waar het om gaat is oprechte bekering.
And genuine faith.
En oprecht geloof.
To be saved.
Om behouden te worden.
Repent.
Bekeer je.
Believe.
Geloof.
And then as you grow in the Christian life, your repentance will become deeper and more mature.
En terwijl je dan gaat groeien in het christelijke leven, dan wordt je bekering en ook je berouw en je geloof wordt dieper terwijl je groeit.
And your faith will become stronger and more dependent upon Christ.
En je geloof wordt sterker en je gaat meer en meer vertrouwen op Christus.
Basically, I've had people tell me in this conference the following.
En er zijn ook mensen hebben mij gezegd ook tijdens deze conferentie het volgende.
My repentance and my faith is not as deep and strong.
Mijn bekering en mijn geloof zijn niet zo diep en zo sterk.
As the greatest Puritans who ever walked on the planet.
Als bij de grootste Puritijnen die ooit op deze planeet hebben gewandeld.
And therefore I can't be saved.
En daarom kan ik niet behouden worden.
Do you see the contradiction?
Maar zie je de tegenstelling daarin?
If it a grain a faith the size of a mustard seed will move a mountain.
Als Jezus zegt dat het geloof zo klein als een mosterdzaadje een berg zal bewegen.
What must you do to be saved?
Wat moet je doen om behouden te worden?
Believe.
Geloof.
Receive.
Ontvang.
Cry out to Christ in faith.
Roep uit tot Christus in geloof.
And he will save you.
En hij zal je redden.
And if he does save you.
En als hij je zalig maakt,
then he will begin to work in you.
Dan zal hij in jou beginnen te werken.
And your repentance will deepen and your faith will grow stronger.
En je bekering zal dieper worden en je geloof zal sterker worden.
I repented of my sins and believed the gospel about 26 years ago.
Ik bekeerde mij van mijn zonde en ik geloofde in het evangelie ongeveer 26 jaar geleden.
I repented.
Ik bekeerde mij.
And I thought my repentance was so deep and so strong.
En ik dacht dat mijn bekering diep en sterk was.
But now after 26 years,
maar 26 jaar later nu,
my repentance is much deeper and much stronger.
Is mijn bekering veel dieper en veel sterker.
My repentance back then was like the repentance of a child.
En de bekering die er toen was in mijn leven was als de bekering van een kind.
I saw some of my sin.
Ik zag enkele van mijn zonden.
I repented of it.
En daar bekeerde ik mij van.
But now after 26 years I see much more of my sin.
Maar nu 26 jaar later zie ik veel meer van mijn zonden.
I see it in a clearer light.
Ik zie het in een veel helderder licht.
And my repentance is deeper.
En mijn bekering is veel dieper.
I believed the promise of God 26 years ago.
Ik geloofde in de belofte van de Heere God 26 jaar geleden.
And Christ saved me.
En Christus heeft mij toen behouden.
But that faith of a child.
Maar dat kinderlijke geloof.
Over the years has grown and grown and grown.
Dus door de jaren heen is het gegroeid en gegroeid en gegroeid.
So that I have much more assurance and strength in Christ.
Zodat ik nu vandaag veel meer verzekerdheid en sterkte in Christus heb.
When I first trusted Christ as my Savior, I believed that I was depending totally upon Him.
Toen ik de eerste keer op Christus vertrouwde als mijn verlosser, dacht ik dat ik helemaal op Hem vertrouwde.
But over 26 years, that dependence has grown stronger and stronger.
Maar al die 26 jaar lang is dat vertrouwen en die afhankelijkheid van Hem veel sterker geworden.
This is what it means that the power of God, that the gospel is the power of God unto salvation.
En dit is wat het betekent wanneer Paulus zegt dat het evangelie Gods kracht is tot zaligheid.
You repent and believe.
Je bekeert je en je gelooft.
And God continues to work.
En God gaat door met zijn werk.
Deepening that repentance.
En hij verdiept het berouw en de bekering.
Strengthening that faith.
En hij versterkt het geloof.
Making you more holy.
Hij maakt jou meer heilig.
Drawing you closer to him.
En hij trekt jou nader tot hemzelf.
Breaking off the things of the world so that they no longer hold on to you.
En hij breekt de dingen van de wereld in jouw leven af, zodat je niet meer in de grip bent van de dingen van de wereld.
Is that what God is doing in your life?
Is dat wat God aan het doen is in jouw leven?
Can you see God working in your life?
Kan je de Heere God aan het werk zien in je leven?
Then that is a great sign that God has saved you.
Dan is dat een heel duidelijk teken dat God je zalig heeft gemaakt.
I want us to go to John chapter 1.
Ik wil graag met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 1.
Verse 11 and 12.
Johannes 1, vers 11 en 12.
He came to his own, and those who were his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name.
Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven.
What does it mean to receive Christ?
Wat betekent het om Christus aan te nemen?
There's a form of evangelism here in Holland and in the United States.
Nou, er is een wijze van evangeliseren hier in Nederland en ook in de Verenigde Staten.
That goes something like this.
Dat een beetje als volgt gaat.
Do you know you're a sinner?
Weet je dat je een zondaar bent? Yes.
Do you know Christ died for you?
Weet je dat Christus voor je is gestorven?
Yeah.
Ja.
Do you want to go to heaven?
Wil je naar de hemel?
Yeah.
Ja.
Well then, do you want to receive Jesus?
Nou, wil je dan Jezus ontvangen of aannemen? Ja.
Yeah. Well then repeat this prayer with me and Jesus will come into your heart.
Nou, dan moet je dit gebed mij nabidden en dan zal Jezus in je hart komen.
I hope that you reject that kind of evangelism.
Nou, ik hoop dat je deze wijze van evangeliseren verwerpt.
What does it mean to receive Jesus?
Wat betekent het dan wel om Jezus aan te nemen?
Paul tells us in the last part of verse 12.
Paulus maakt dat
It is to believe in his name.
Johannes maakt dat duidelijk aan het einde van vers 12.
It is to believe in everything he says about himself.
Dat is te geloven in zijn naam. Dat wil zeggen dat je alles. Sorry, that you believe.
It is to believe everything he says about himself.
Dat je alles gelooft wat Jezus over zichzelf zegt.
It is to believe in his person.
Dat je gelooft in zijn persoon.
Depend upon his work.
Dat je vertrouwt op zijn werk.
And trust him as savior.
En dat je op hem vertrouwt als je redder en
Lord.
En Heer.
To open your life to him.
En dat je je leven voor hem openstelt.
That he might be your savior.
Dat hij jouw zaligmaker zal zijn.
That he might be the master of your life.
En dat hij de meester van je leven zal zijn.
Now I want you to listen to an illustration.
Nou, ik wil graag dit voorbeeld te geven.
Imagine that there is a city of people in a group of people in a huge walled city.
Stel je eens voor dat er een groep mensen zich bevindt in een enorme grote stad die helemaal ommuurd is.
And they're all in there behind the walls because there is an enemy coming.
En ze bevinden zich allemaal binnen de muren omdat er een vijand in aantocht is.
Who's going to destroy them all?
Die hen allemaal wil vernietigen.
But before the army arrives,
maar voordat dat leger aankomt,
a great king comes to the door or the gate of the city.
Een grote koning komt en die staat voor de poort van die stad.
And the great king says, "Open the door."
En de grote koning die zegt, open de poort.
And I will save you from the approaching army.
En ik zal jullie behouden van het vijandige leger dat er aankomt.
But when I come in, I will also reign over you as king.
Maar op het moment dat jullie mij binnenlaten, zal ik ook over jullie regeren als koning.
That's the way Jesus approaches the heart.
Dat is de wijze waarop Jezus ons hart benadert.
That's the way Jesus approaches the sinner.
En dat is de wijze waarop Jezus de zondaar benadert.
Destruction is coming.
De vernietiging is aanstaande.
And he says, I can save you.
En Jezus zegt, ik kan jullie daarvan redden.
And so the sinner throws open the doors of his life.
Dus de zondaar die opent de deur van zijn leven.
But Jesus says, wait.
Maar Jezus zegt dan, wacht even.
If I come into your life,
als ik jouw leven mag binnenkomen,
I will save you.
Dan zal ik je behouden.
But I come in as king.
Maar ik kom binnen als koning.
And when I come in, I take over.
En als ik binnenkom, dan neem ik de regie in handen.
You come down from the throne.
En dan moet jij van de troon af.
And I go up there.
En ik neem plaats op de troon.
You're no longer king.
Dan ben jij niet langer koning.
I am.
Dat ben ik dan.
Now I want you to look at something very important about what it means to receive Jesus.
Ik wil dat je hiernaar kijkt. Het is heel belangrijk ten aanzien van wat het betekent om Jezus te aanvaarden.
Look at verse 11.
Want wat staat er in vers 11?
He came to his own, and those who were his own did not receive him.
Hij is gekomen tot de zijnen, en de zijnen hebben hem niet aangenomen.
He came to his own things, or he came to his own people.
Hij kwam tot zijn eigen volk.
That means that the Christ came to the Jews.
En dat betekent dat Jezus kwam voor het Joodse volk.
And they did not receive him or welcome him.
En zij hebben hem niet ontvangen, niet aangenomen, hem niet welkom geheten.
Now I want you to think about something for a moment.
Ik wil dat je hierover nadenkt.
What was the Jewish concept of the Messiah?
Wat was het Joodse beeld ten aanzien van de Messias?
Did they believe that he would be a savior?
Geloofden zij dat hij een redder zou zijn?
Yes.
Ja.
But they believed something else.
Maar ze geloofden iets anders.
Even more important.
Nog belangrijker.
Or gave greater emphasis to it.
Waar ze meer de nadruk op legden.
The Messiah was the son of David.
De Messias was de zoon van David.
And he would not only deliver his people.
En hij zou zijn volk niet alleen bevrijden.
But he would take the throne of David.
Maar hij zou ook plaatsnemen op de troon van zijn vader David.
He would be king.
Hij zou ook koning zijn.
The Jews not only rejected Jesus as savior.
De Joden hebben Jezus niet alleen afgewezen als redder of heiland.
But they rejected him as king.
Maar ze hebben hem afgewezen als koning.
And that is why they said, we will have no king over us but Caesar.
En dat is waarom zij zeiden, wij hebben geen andere koning over ons behalve de keizer.
There's a belief today that you can believe in Jesus Christ as Savior and not be Lord and not Lord and still be saved.
Er is een geloof vandaag de dag dat zegt dat je Jezus kan aannemen als de behouder van je leven, maar hem niet aanvaarden als je Heer en Koning.
But that is a lie.
En toch christen zijn, maar dat is een leugen.
The Jews rejected him as Savior.
De Joden hebben hem afgewezen als redder.
And they rejected him as Lord.
En ze hebben hem afgewezen als Heer.
If you are going to receive him,
en als je hem aanneemt,
to open your life to him,
en je leven voor hem openstelt,
you welcome him as Savior,
dan heet je hem welkom als redder.
And you welcome him as Lord.
En je heet hem welkom als Heer.
He does not make any compromise.
En hij sluit geen compromis.
But now what does it mean to have him as our Savior and Lord?
En wat betekent het dan om hem te hebben als onze heiland of redder en heer?
Well, it depends where you're at in your Christian walk.
Dat hangt af van waar je je bevindt in je christelijke levenswandel.
When I first came to know Christ, like any other believer,
toen ik voor het eerst Christus leerde kennen, net als iedere andere gelovige,
I said, Jesus is my Savior.
Zei ik, Jezus is mijn redder.
Jesus is my King.
Jezus is mijn koning.
I didn't have a clue what I was saying.
Maar ik was er niet erg van bewust van wat ik zei.
My knowledge of what that meant was so small.
De kennis die ik had van wat dat betekende was zo gering.
26 years later, when I say Jesus is my Savior, it means a whole lot more.
En nu 26 jaar later, als ik zeg dat Jezus mijn zaligmaker is, dan betekent dat heel veel meer.
But also 26 years later, when I say Jesus is my Lord, it means a lot more.
Maar ook nu 26 jaar later, wanneer ik zeg dat Jezus mijn Heer is, betekent dat heel veel meer.
When I first became a Christian, very next day I went out into the streets preaching.
Toen ik voor het eerst Christen werd, precies de dag daarna, de eerste dag daarna, ging ik de straat op om over Jezus te vertellen.
I thought I was John the Baptist.
Ik dacht dat ik Johannes de Doper was.
I thought I was the holiest man on the planet.
Ik dacht werkelijk dat ik de heiligste man op aarde was.
I thought I was totally submitted to the lordship of Jesus Christ.
En ik dacht dat ik volledig mezelf onderworpen had aan de heerschappij van Christus.
I did not know what that meant.
Maar ik wist niet echt wat het betekende.
But over 26 years he began to teach me.
Maar 26 jaar lang heeft hij mij nu onderwezen.
It hurt.
En dat deed af en toe pijn.
It was a battle.
En het was een strijd.
More and more coming to understand what it meant to be a disciple of Jesus.
En meer ben ik tot het begrip gekomen van wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn.
More and more God revealing parts of my life that were not submitted to his lordship.
En meer heeft de Heer mij terreinen van mijn leven geopenbaard die nog niet onderworpen waren aan zijn heerschappij.
Little by little having to surrender more and more of my sovereignty to him.
En beetje bij beetje heb ik meer van mezelf overgegeven en heb ik geleerd om meer en meer over te geven aan zijn heerschappij in mijn leven.
If I preach here to you 26 years from now.
En als ik hier 26 jaar vanaf nu zou staan prediken.
I will refer back to this sermon.
Dan zal ik terugkomen op deze preek.
And this is what I'll tell you.
En dan zal ik jullie dit zeggen.
I didn't have a clue what it meant.
Ik had 26 jaar geleden niet zoveel begrip van wat het betekent.
To have Jesus as my Lord and Savior.
Om Jezus te hebben als mijn Heer en Heiland.
You see, some of you, you can't even begin to think that God might save you because your repentance and faith isn't as strong as the greatest Christians who ever walked on the planet.
Sommige van jullie die kunnen werkelijk niet eraan denken dat je christen zou kunnen zijn omdat jouw bekering en geloof niet zo sterk is als de grootste christen die op aarde leeft op dit moment.
I want you to see that in salvation, both repentance and faith begins very meager, very small.
Ik wil vanavond dat je ziet dat in het zaligmakende geloof de bekering en het geloof heel klein beginnen.
And as God saves you,
en terwijl God je zalig maakt,
he begins to deepen and strengthen and grow your faith and repentance.
Zorgt hij ervoor dat je bekering en je geloof worden verdiept en versterkt en gaan groeien.
So that one day you may have the faith and repentance of one of the great Puritans or one of the great reformers.
Zodat het kan zijn dat je op een bepaalde dag hetzelfde geloof en de bekering hebt als een van de grote Puritijnen.
To receive Christ is to take him in as your sustenance.
Om Christus te ontvangen betekent dat je hem welkom heet als degene die jou onderhoudt.
Let me give you an example.
Laat me je een voorbeeld geven.
From the West.
Uit het Westen.
From Europe, from the States, and even from South America, I have seen this.
In Europa, in Amerika, in Zuid-Amerika heb ik dit gezien.
People take Jesus into their life as an accessory.
Mensen nemen Jezus aan in hun leven als een toevoeging.
Like when your wife buys a dress.
Zoals wanneer jouw vrouw een jurk koopt.
And you think to yourself, she only spent this much money. Oh, that's good.
En je denkt, oh gelukkig, ze heeft maar zoveel geld uitgegeven.
But then she tells you, she also had to buy shoes to match the dress.
Maar daarna zegt ze je dat ze ook nog schoenen moest kopen die bij de jurk passen.
Okay. And then she tells you she had to buy a purse and a belt.
En dan zegt ze je dat ze ook nog een tasje en een riem erbij moest kopen.
Those are accessories.
Dat zijn toevoegingen.
They add to the dress.
Die voegen een beetje toe aan de jurk.
Many people want Jesus to come into their life.
En veel mensen willen Jezus wel in hun leven, dat Jezus in hun leven komt.
In order to add something that to their life, to the life that they already have.
Zodat er iets wordt toegevoegd aan het leven dat ze al hebben.
I have heard preachers say this.
En ik heb predikers dit horen zeggen.
To young successful Americans.
Aan jonge succesvolle Amerikanen.
You have a great life.
Je hebt een geweldig leven.
You've got a beautiful family.
Je hebt een prachtig gezin.
You got two cars and a beautiful home.
Je hebt een prachtig huis en twee auto's.
And your job is really, really wonderful.
En je hebt een prachtbaan.
You got a great life.
Je hebt een geweldig leven.
You only need one thing to make it complete.
Je hebt nog maar één ding nodig om je leven compleet te maken.
You need Jesus.
Je hebt Jezus nodig.
That's blasphemy.
Dat is een valse leer.
That's one of the most disgusting things that could ever come out of a man's mouth.
Dat is godslasterlijk. Dat is een van de meest walgelijke dingen die uit de mond van een mens, de mond van een mens kan komen.
Jesus is not the cherry on the top of your already wonderful life.
Jezus is niet het toetje bovenop het geweldige van het leven dat je al hebt.
Jesus is not something you add to your already present life to make it more wonderful.
Jezus is niet iets dat je nog toevoegt aan je leven dat al zo geweldig is.
Jesus becomes your life.
Jezus wordt je leven.
This is the way the preacher ought to preach.
En dit is de wijze waarop de prediker het evangelie behoort te brengen.
I don't care how wealthy you are.
Het kan me niet schelen hoe welvarend je bent.
I don't care how many things you have.
En het kan me ook niet schelen hoeveel je hebt.
I don't care what your reputation is among the culture and society.
Het kan me ook niet veel schelen wat je naam en je reputatie is in de cultuur waarin je leeft.
Your life is rotten.
Je leven is verdorven.
Your life is vain.
En je leven is ijdel.
Now repent of all these things and trust in Jesus Christ.
Bekeer je van al deze dingen en vertrouw op Jezus Christus.
So that you might have true life.
Opdat je het ware leven zult hebben.
Listen to me, Christian.
Luister naar mij, Christen.
Jesus isn't just a ticket to heaven.
Jezus is niet alleen een vrijkaartje naar de hemel.
He isn't just someone who can bless your life.
Hij is niet alleen iemand die jouw leven kan zegenen.
He is your life.
Maar hij is je leven.
He's everything.
Hij is alles.
But what does that mean in the life of a new believer?
En wat betekent dat dan voor iemand die nieuw gelovig is?
When I was a new believer, I would say, Jesus is everything to me.
Toen ik pas tot geloof was gekomen, zei ik, Jezus is alles voor mij.
I didn't have a clue what I was saying.
Maar ik wist eigenlijk niet precies wat ik zei.
But I understand it a little bit more after 26 years.
Maar nu 26 jaar later begrijp ik het een klein beetje beter.
Little by little I see that this world is passing.
En langzaam maar zeker ga ik zien dat deze wereld aan het voorbijgaan is.
Little by little I see more of my sin and more of my frailty.
Langzaam maar zeker zie ik meer van mijn zonde en van mijn kwetsbaarheid.
Little by little I see more of his kindness and power.
En langzaam maar zeker zie ik meer van zijn vriendelijkheid en zijn kracht.
And little by little this vain life of this world is being replaced by his.
En langzaam maar zeker wordt het ijdele leven van deze wereld bij mij vervangen door zijn leven.
What do you think heaven is like?
Hoe denk je dat de hemel eruit ziet?
Streets of gold?
Gouden straten?
They're there.
Ja, die zijn daar.
But I mean, you know, walk up and down them a few times, you're going to get bored.
Een paar keer heen en weer over de gouden straten, dat verveelt ook al snel.
I mean, gates of pearl?
Gouden paarlen poorten.
What do you swing on them? What do you do?
Wat doe je daarmee? Ga je Tarzan spelen daar of zo?
I mean, after a few thousand years of going like this, you're going to get pretty bored of just swinging on gates.
You mean you swing the doors or you swing yourself?
No, you swing the gate. You get on the gate and you ride it back and forth.
Oké. Okay. Je gaat hangen aan die deuren. Je gaat heen en weer hangen op die paarle poorten.
This is what happens when an intellectual European tries to translate for a cowboy. You get on the gate and you ride it like it was a horse.
Ja.
Okay.
Hij wil dus in de hemel rodeo gaan rijden op die paarle poorten.
What do they teach you people in school?
Wat hebben ze jullie geleerd op school?
I mean, what do you think heaven's all about?
Hoe denk je dat de hemel eruit ziet?
It's about Christ.
Het gaat over Christus.
The place is just filled with him.
De hemel is vervuld van hem.
Everything is about him.
Het gaat allemaal om hem.
And that's one of the great differences between a brand new believer and a mature believer.
En dat is een van de grote verschillen tussen iemand die pas tot geloof is gekomen en iemand die meer volwassen is geworden in het geloof.
Do you know what the new believer does?
Weet je wat de pas gelovige doet?
What some of you are doing.
En wat sommigen van jullie doen?
Talk to so many of you in the last 2 days.
Ik heb de afgelopen 2 dagen al met zoveel van jullie gesproken.
And you're looking at inward at yourself.
En je kijkt naar binnen, naar jezelf.
My repentance isn't big enough.
Mijn bekering is niet goed genoeg.
My faith isn't strong enough.
Mijn geloof is niet sterk genoeg.
I have so many failures here.
Ik faal zoveel op dit gebied.
And so many failures there.
En ik faal zoveel op dat gebied.
But you know what happens as you grow in Christ?
Maar weet je wat er gebeurt als je gaat groeien in Christus?
You begin to stop looking at yourself.
Dan begin je af te zien van jezelf.
And you just look at him.
En dan begin je te kijken naar hem.
You know what you are.
Je weet.
You know your failures.
Je weet wie je zelf bent. Je kent je eigen falen.
You know your sin and your weakness.
Je kent je zonden en je zwakheden.
But you just look to him.
Maar je kijkt naar hem.
Look to him.
Je kijkt naar hem.
Let me finish by giving you a little story that happened a few years ago.
Ik wil afsluiten met een verhaal met jullie te delen wat een paar jaar geleden heeft plaatsgevonden.
A seminary student wrote me an email.
Een theologie student die schreef mij een e-mail.
And he said, "Brother Paul, I am just wicked and ignorant, and I can't follow Christ."
En hij schreef, "Brother Paul, ik ben een slecht iemand en ik ben onwetend en ik kan niet Christus volgen."
And so I wrote him back.
Dus ik schreef hem terug.
I said, "Dear brother."
Ik schreef, dierbare broeder.
"You are much more wicked and ignorant than you now know."
Je bent nog veel slechter en je bent nog veel meer onwetend dan jij nu doorhebt.
I have the gift of encouragement.
Ik heb de gave van bemoediging.
So he called me on the phone and said, "Brother Paul."
Dus hij belde mij op en hij zei, "Brother Paul."
"Thanks."
Ja, hartelijk dank hoor.
I said, "Listen to me."
Ik zei, "Luister."
"You're one of the finest young men I know."
Je bent een van de meest mooie jonge mannen die ik ken.
And I can see that you're seeking hard after Christ.
En ik zie dat je heel erg zoekt naar Christus.
Sometimes your life convicts me.
Soms ben ik door jouw leven overtuigd van mijn zonden.
You're probably holier than I am.
Ik denk dat jij heiliger bent dan ik.
But I'm happier than you are.
Maar ik ben gelukkiger dan jij bent.
And he said, why?
En toen zei hij, waarom?
You're looking at yourself.
Ik zei tegen hem, jij kijkt zo naar binnen naar jezelf.
You're looking at your own virtue to find peace.
Je kijkt naar je eigen deugden en je eigen goedheden om vrede te vinden.
You're looking at the strength of your own commitment to find rest.
En je kijkt naar de kwaliteit van je eigen toewijding om vrede te vinden.
You're looking at your performance to find joy.
Je kijkt naar hoe goed jij het doet om daar vrede in te vinden.
I stopped doing that a long time ago.
Lang geleden ben ik gestopt om dat te doen.
I look inside, I can't find anything that would make me strong or joyful or secure.
Als ik naar binnen kijk, dan kan ik niets vinden dat mij sterk, vreugdevol en verzekerd maakt.
So I look to him.
Dus kijk ik naar hem.
You're trusting in your works.
Jij vertrouwt op je werken.
I'm trusting in the finished work of Jesus Christ on my behalf.
Ik vertrouw op het volbrachte werk van Jezus Christus voor mij.
Your works are constantly changing.
Jouw goede werken die gaan met ups en downs.
So therefore your peace and your assurance are constantly changing.
En dus gaan jouw vrede en jouw verzekerdheid heel erg op en neer.
But I'm looking to the person and works of Christ.
Maar ik kijk naar de persoon en het werk van Christus.
He never changes.
Hij verandert nooit.
So my joy is always constant.
Dus is mijn vreugde constant.
And my peace is always a reality.
En de vrede die ik heb is altijd een werkelijkheid.
Because it comes from him.
Omdat het van hem komt.
If I could want anything for you, it would be that.
Als er iets is wat ik voor jou wil, is het dat.
That you would stop looking inside because you're not going to find anything there.
Dat je ermee stopt om naar binnen te kijken, want je zult daar helemaal niets vinden.
That you would look to Christ.
En dat je kijkt naar Christus.
And that his glory and his salvation would motivate you to serve him with everything you have.
En dat zijn heerlijkheid en de behoudenis die hij voor jou heeft bewerkt, je zal motiveren om hem te dienen met alles wat in je is.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you in the name of your Son. And I pray, Lord, that in our weakness, in our great weakness, that you would use these words to help your people. In Jesus' name, amen.
Vanmiddag hebben we gehoord over het evangeliseren op straat. En dat Paul ook zei dat er ook mensen zijn die op de straat het evangelie verkondigen. En soms denk je, maar zijn er nog wel zulke mensen die echt op de straat gaan staan en een boodschap doorgeven? We hebben dit weekend iemand in ons midden, een straatpredikant uit Engeland, uit Manchester. Die zelfs op zijn trapje gaat staan, op een huishoudtrapje gaat staan. En midden in de straat het evangelie verkondigt. En ik wil graag aan dominee Kelvin Williams ook het woord geven. En dat hij zijn getuigenis vertelt en ook zijn werk in die grote stad in Engeland.
Hallo. Let's pray. Father, I pray you'd help me, Lord. I pray you'd be glorified. You would speak to people, Lord, through what you've done in my life and what you are doing. We thank you in Jesus' name. Amen. Okay. My name is Kevin Williams.
My name is Kevin Williams.
I'm from England.
Ik kom uit Engeland.
And to give you a bit of background to the life I grew up in.
En ik wil je enige achtergrondinformatie geven over het leven waarin ik ben opgegroeid.
In England, 80-90% of the people.
In Engeland is 80-90% van de mensen.
They have some sort of infinite infant baptism.
Zij ondergaan de kinderdoop.
Even atheists.
Ook atheïsten.
They a minister sprinkles water over a baby and then everybody goes to the pub and gets drunk.
Okay, en de geestelijke besprenkelt water over de baby en daarna gaan ze allemaal de kroeg in en worden dronken.
And then they never go to church again.
En ze gaan nooit naar de kerk.
Until their funeral.
Totdat er een begrafenis plaatsvindt.
And then the pastor then says, this person is now in heaven.
En dan zegt de dominee, deze persoon is nu in de hemel.
And that was the type of Christianity I grew up with.
En dat is het soort christendom waarmee ik ben opgegroeid.
When I went into secondary school,
toen ik naar de middelbare school ging,
I learned about evolution,
kreeg ik te horen over evolutie.
And I professed to be an atheist.
En toen begon ik te belijden dat ik atheïst was.
I then left school.
Daarna ben ik van school gegaan.
And I drank up as much sin as I could in various ways.
En daarna heb ik zoveel zonde ingedronken als ik maar kon op verschillende wijzen.
I did things shameful to speak about.
Ik heb dingen gedaan die schandelijk zijn om te noemen.
And then in my mid-twenties,
toen ik halverwege de 20 was,
I started asking those questions we all ask at some stage.
Begon ik mijzelf vragen te stellen die wij ons allemaal op een gegeven moment beginnen te stellen.
Why are we here?
Waarom zijn wij hier?
And what happens when this life is over?
En wat gaat er gebeuren als dit leven voorbij is?
And I looked at the creation.
En ik keek naar de schepping.
And I knew there was a God. I left my atheism.
En ik wist op dat moment dat er een God is. En ik liet mijn atheïsme achter.
And I at first looked at other religions. I wanted to become anything but a Christian.
En toen ben ik gaan zoeken in andere godsdiensten. Ik wilde alles wel worden behalve christen.
But I couldn't buy any of them. They were just like fairy tales.
Maar ik kon geen daarvan aannemen, want ze kwamen op mij over als sprookjes.
And then I started to read the Bible as a history book.
Toen begon ik de Bijbel te lezen als een soort geschiedenisboek.
And around the same time I went to a high Anglican church, very Catholic.
En ongeveer diezelfde tijd begon ik te gaan naar een hoogliturgische Anglicaanse kerk.
And after a long time searching, I knew this was all true.
En na lange tijd zoeken kwam ik erachter dat de Bijbel waar is.
I was very impressed with the Bible's prophecy.
Ik kwam zeer onder de indruk van Bijbelse profetieën.
The Bible could predict the future and was always accurate.
In de Bijbel werd de toekomst voorspeld en het was altijd nauwkeurig.
In Psalm 22, written 1000 BC.
In Psalm 22 bijvoorbeeld, dat 1000 voor Christus is geschreven.
In verse 16 it says, they pierced my hands and my feet.
In vers 16 bijvoorbeeld, daar staat, ze hebben mijn handen en voeten doorboord.
Yet that prophecy was written 1000 BC.
Die profetie werd 1000 voor Christus geschreven.
And crucifixion in all its forms was not even invented until another 400 years in 600 BC.
Maar kruisiging op welke wijze dan ook bestond helemaal niet in die tijd. Dat kwam pas vanaf 400 voor Christus.
So I knew this book was all true.
Dus ik kwam erachter dat de Bijbel waar is.
I knew it was supernatural.
En ik kwam erachter dat de Bijbel bovennatuurlijk is.
I knew there was a heaven and there was a hell.
Ik wist dat er een hemel en een hel is.
But I still wasn't a Christian.
En toch was ik nog geen christen.
I believed Jesus.
Ik geloofde in Jezus.
I could tick all the essential doctrines on paper.
En ik kon over alle belangrijke leerstukken wel iets op papier zetten.
But so could the devil.
Maar dat kan de duivel ook.
And I was going to church on a Sunday.
Ik ging op zondag naar de kerk.
And on the Saturday night before, I was in nightclubs doing all sorts of things.
Maar op de zaterdagavond daarvoor bevond ik mij in nachtclubs en deed ik van allerlei dingen.
And but I cleaned my life up to some extent, but I still wasn't a Christian.
Nou, ik ruimde mijn leven wel tot op zekere hoogte op, maar ik was nog niet echt christen.
I didn't know Jesus.
Want ik kende Jezus nog niet.
He was a distant deity to me.
Maar hij was nog op afstand van mij.
And then one day I was listening to a sermon in the garden.
In the garden?
Yeah, it was on the internet.
Okay. Op een dag luisterde ik naar een preek op internet.
And I heard the words of Jesus.
En ik hoorde de woorden van Jezus.
And he said, you have heard that it was said of old, you shall not commit adultery. But I say unto you, that if you so ever look at a woman to lust after her, you have already committed adultery with her in your heart.
En er werd gepreekt over dat Jezus heeft gezegd, jullie hebben gehoord dat er gezegd is, gij zult geen overspel plegen, maar ik zeg jullie, dat als je alleen al kijkt naar een vrouw om haar te begeren, dan heb je al in je hart overspel gepleegd.
And then Jesus went on to say that lusting after people you're not married to will take you all the way to hell.
En dan zegt Jezus dat het begeren van iemand met wie je niet getrouwd bent, dat je verloren zal doen gaan.
Now I'd heard that scripture many times before.
Nou, ik had dat vers wel veel vaker eerder gehoord.
And I always tried to explain it away, saying it doesn't really mean what it says.
En ik probeerde dat altijd weg te rationaliseren, te zeggen, nou, dat betekent niet echt wat er staat.
But that day was different.
Maar op die dag was het heel anders.
The Spirit of God blew on me.
De Heilige Geest die waaide over mij.
And I was shook with fear.
En ik werd ineens heel erg bang.
And I wasn't just grateful for the cross.
En op dat moment was ik niet alleen dankbaar voor het kruis.
I felt like I drove to a cliff and stopped at the last second.
Maar ik had op dat moment het gevoel dat ik op weg was met een snelle vaart richting een ravijn en dat ik pas op het allerlaatste moment werd gestopt.
I was grateful that God didn't kill me last week or the week before.
En ik was op dat moment buitengewoon dankbaar dat ik niet de week daarvoor of de week daarvoor was overleden.
And all my sin was gone.
En op dat moment was al mijn zonde weg.
Because Jesus Christ, he took all of it on that cross.
Omdat Jezus alles had gedragen aan het kruis.
As Brother Paul said yesterday, there wasn't a moment in Jesus' life when he didn't love God perfectly.
Zoals Brother Paul gisteravond zei, dat er geen enkel moment, geen enkele seconde in het leven van Jezus was waarop hij de Vader niet volmaakt lief had.
Yeah, on that cross, God looked at Jesus as if he was me.
En toch heeft toen Jezus aan het kruis hing, God de Vader hem beschouwd alsof hij mij was.
But then he looks at me.
En dan kijkt de Vader naar mij.
No matter what day I am having.
Het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht mijn dag is.
Jesus looks, God looks at me as if I have always perfectly loved the God with my heart, soul, mind and strength.
De Vader kijkt naar mij en onafhankelijk van mijn toestand ziet hij mij als iemand die hem altijd lief heeft gehad met heel het hart, heel de ziel, heel mijn verstand en heel mijn kracht.
That's just wonderful.
En dat is heerlijk.
And since then, I've become a pastor.
En sinds dat moment, ik ben nu een voorganger geworden.
And we do a lot of open air preaching.
En we doen een heleboel openlucht prediking.
I'm one of them crazy guys who stands on a chair.
Ik ben een van die hele gekke mensen die op een stoel gaan staan.
Who you get a big crowd around you.
Je krijgt mensen om je heen.
I've been punched.
En ik ben geslagen.
Kicked.
Geschopt.
Had bottles thrown at me.
En zijn wel eens flesjes naar mij toe gegooid.
And knocked off my stool.
En ik ben van mijn stoel afgeslagen.
But I've also seen wonderful things and been able to draw closer to Christ through it all.
Maar ik heb ook hele mooie dingen zien gebeuren. En door alles heen ben ik veel dichter bij Christus gekomen.
Before I started preaching, when I used to read when Jesus taught in the temple.
Voordat ik begon te prediken, las ik over dat Jezus aan het leren was in de tempel.
I used to imagine when Jesus preached, it was a bit like this, where everybody sat down nice and put their hand up one at a time and everybody was pleasant.
En ik stelde mij zo voor dat het een beetje was zoals hier, dat Jezus aan het prediken was, dat iedereen gemoedelijk daar zat en heel vriendelijk was.
But now I realize if you read chapters like John 7,
maar nu realiseer ik me dat als je hoofdstukken leest zoals Johannes hoofdstuk 7,
the crowd is very rowdy.
Ja, dat de mensen die naar Jezus luisterden heel erg opgewonden waren.
And questions and objections come from all directions.
En overal komen vragen en ook tegenwerpingen komen er voortdurend op.
And some are angry, some are raging.
En sommigen worden heel erg boos of heel erg woedend.
Some believe.
En sommigen komen tot geloof.
Some are indifferent.
Sommigen zijn onverschillend.
Some say we'll hear you again on this.
Onverschillig. Some say what?
We'll come and hear you again.
Oh ja, en sommigen zeggen we zullen terugkomen om opnieuw naar je te luisteren.
In Manchester, when we open a preach, what I normally do is I start preaching one, two minute gospels, just repeating.
En in Manchester, als we openlucht prediking doen, dan begin ik. You mean you repeat things? Or?
Yeah, I repeat the gospel 1 minute because that's all your crowd have gone.
Oh, okay. Dan in 1 minuut leg ik het hele evangelie uit en dan doe ik het daarna weer in 1 minuut. Dus ik doe het heel snel en ik herhaal het elke keer.
And then I always pray God would send a good heckler.
Heckler?
Someone who argues with me.
Okay. En dan bid ik altijd dat er iemand bij zal zijn die heel moeilijk zal gaan doen en met mij in discussie zal gaan.
And it can happen at any time. I could be preaching for 1 minute, sometimes 20 or 30 minutes.
En het kan op elk moment gebeuren. Soms gebeurt het al bij de eerste keer en soms pas na een half uur.
And someone will come along and will start arguing in the streets.
En dan komt er altijd iemand en die begint met mij te discussiëren.
And then other people will stop to watch.
En juist door die discussie komen dan allemaal andere mensen erbij om er naar te kijken.
And a good heckler can get you a crowd of 100 in a few minutes.
En iemand die echt irritant is, die kan er al heel snel zorgen voor 100 mensen erbij.
But sometimes the hecklers can be violent.
En soms kunnen deze mensen ook wel gewelddadig worden.
It's the atheists are the most violent.
De atheïsten zijn het meest gewelddadig.
The Muslims can get aggressive too.
De moslims kunnen ook agressief worden.
But I've never been hit by a Muslim.
Maar ik ben nog nooit geslagen door een moslim.
Sometimes the Muslims will threaten to beat me up.
En soms dan dreigen de moslims wel met geweld.
But I always remind them that they've just told me Islam is a religion of love.
Maar dan herinner ik hen er altijd aan dat ze mij zojuist hebben verteld dat Islam een godsdienst is van liefde.
And they go, oh yeah.
En dan staan ze met hun vuist klaar en dan zeggen ze, oh ja, je hebt gelijk.
One time when I was preaching, I had a lot of Muslims around me.
Eén keer toen ik aan het preken was, waren heel veel moslims om mij heen.
And I don't suggest you copy this.
En ik stel niet voor dat je dit gaat nadoen.
I asked the question, how many wives is a Muslim allowed?
En ik stelde de vraag, hoeveel vrouwen mag een moslim hebben?
Some said 9, some said 10.
Sommigen zeiden 9, anderen 10.
So then I asked them how many. Sorry, 3 or 4, I think it is. You lose count.
Even foutje. Ik denk dat het 3 of 4 zijn dat ze zeiden.
So I asked them how many wives did Muhammad have?
En toen stelde ik hen de vraag hoeveel vrouwen had Mohammed?
And that was the 9 or 10.
En dat was toen 9 of 10.
And then my next question was.
En toen was mijn volgende vraag.
How young was Muhammad's youngest wife?
Hoe jong was Mohammed's jongste vrouw?
And this big crowd, maybe 40, 50 Muslims, shouted, 6 years old.
En deze grote groep van wel 40, 50 moslims, die zeiden allemaal 14 jaar oud.
So I then shout.
Oh, sorry.
6 years old.
Wow. 6 jaar oud.
So I then shouted, what do you call a man who has sex with a 6-year-old girl?
En toen zei ik, hoe noem je een man die seksuele omgang heeft met een meisje van 6 jaar oud?
And at that point, I got very close to being knocked off my ladder.
En op dat moment kwam het van mijn ladder afgeslagen worden heel dichtbij.
And probably dragged through the streets.
En ik werd bijna door de straten gesleurd.
And but if I ever get in a moment like that, I then switch to the love of Christ.
Maar als ik dan op zo'n punt kom, dan ga ik over op de liefde van Christus.
And one of the most important things in open-air preaching is to pray for a voice of compassion.
En een van de belangrijkste zaken als het gaat om zo getuigen van Christus in het openbaar is dat we vervuld zijn met bewogenheid en liefde.
Because even if you preach in love,
want als je preekt met liefde,
when people are punching you, sometimes that doesn't always happen, but or hitting you.
Wanneer mensen je slaan, dat gebeurt niet altijd, soms wel.
You get a lot of hate hurled at you.
En er komt veel haat op je af.
And it's very easy to become hard-hearted to that.
Het is heel makkelijk om dan hard van hart te worden.
But it's also a chance to show the love of Christ.
Maar juist dat is dan ook een gelegenheid om de liefde van Christus te laten zien.
And we've counseled with homosexuals.
En we hebben gesprekken gehad met homoseksuelen.
Homeless people.
Zwervers.
But with the homeless people we don't just witness to them.
En als het gaat om zwervers, dan willen we niet alleen voor hen getuigen.
Brothers in our fellowship have took them into their home.
Maar mensen van onze gemeente hebben hen soms in huis genomen.
And we fed them.
En we voeden hen.
And the love of Christ wins people with our lives as well as our preaching.
En de liefde van Christus die wint mensen door ons leven net zozeer als door onze prediking.
There's no point in preaching Christ unless we live Christ.
En het heeft helemaal geen zin om Christus te prediken tenzij we Christus ook leven.
So, not everybody is called to preach in the streets.
Ik geloof niet dat iedereen geroepen is om op straat te gaan preken.
But you all have family and friends who you can share the gospel with.
Maar jullie hebben allemaal familie en vrienden met wie jullie het evangelie kunnen delen.
If you look, people say you can't witness the family members today.
Als mensen vandaag de dag tegen je zeggen, je kunt niet getuigen aan je eigen familieleden.
Yet if you look at the disciples, they went straight away and called their brothers.
Maar als je kijkt naar de apostelen, die gingen wel gelijk naar hun broeders soms om hen erbij te halen.
So we must. One more thing is, when we're witnessing to people, don't expect God to move if we don't pray.
Nou, een ander iets wat ik zou willen noemen, als wij uitreiken naar anderen om te getuigen van Christus, kunnen we niet verwachten dat er iets gebeurt als we niet bidden.
Many open air preaching groups I've seen will pray for 5 minutes before they preach.
En veel mensen die de straat op gaan, die bidden gewoon 5 minuten voordat ze dat gaan doen.
I think it's worth praying for an hour, even if it means cutting the preaching time down.
Ik denk dat het zeer de moeite waard is om eerst een uur te gaan bidden, ook al betekent dat je minder tijd hebt om te getuigen.
Then expect God to do great things.
En verwacht dan van de Heere God dat Hij grote dingen zal doen.
And even when we're preaching in the street, it is a great privilege.
En ook als we op straat prediken, is dat een groot voorrecht.
Okay, thank you.
Dank jullie wel.